jaren geleden, toen ik nog met mijn ouders op vakantie ging, gingen wij op een gegeven moment naar een in Oostenrijk, naar een boerenfamilie. En die hadden, zeg maar, die hadden een heel stuk land. En op het land zat ook het appartementencomplex. En ze hadden zelf een boerderij. En ze waren eigenlijk helemaal zelfvoorzienend. En dat houdt eigenlijk in dat ze eigenlijk alles zelf verbouwden. Van groenten, fruit, ze hadden een forellenvijver, ze hadden koeien, ze hadden kippen. En feitelijk hadden ze eigenlijk niet zoveel nodig van buitenaf. Ze kwamen ook niet zo erg vaak in de supermarkt, misschien wel hele kleine dingetjes. Maar eigenlijk voor over het algemeen konden ze zichzelf helemaal zichzelf voorzien. En ik weet nog, onder het appartement zat een garage en die boer was al een wat oudere man. En ik was toen ook gewoon een stuk jonger en ik vond die dingen toch altijd wel interessant. En toen liet hij me altijd de zaadjes zien van die altijd uitstrooide voor het groente en dergelijke. En ik vond het zo fascinerend dat die kleine zaadjes, als je die dan uitstrooit, dat er van die prachtige gewassen op komen. En het mooie daarvan is dat de Heer Jezus ons ook een gelijkenis vertelt over zaden. En dat gaat over de gelijkenis van de zaaier. En ik moet eerlijk gezegd wel even zeggen dat ik hiermee geworsteld heb. Als je gaat spreken, dan probeer je toch altijd iets van de Heer door te geven. En dat is in het begin ook een worsteling, want je probeert af te stemmen van is het nou mijn wil, is het nou zijn wil. Nou, meestal is het een combinatie daarvan en uiteindelijk valt het allemaal een beetje in balans. Maar oké, de gelijkenis van de zaaier. En het mooie van deze gelijkenis is dat de Heer Jezus hem uiteindelijk ook zelf uitlegt. Dus dan kan je je afvragen van wat moet ik hier dan nog eigenlijk aan toevoegen? Ik heb toch wat geprobeerd wat aantekeningen erbij te maken, dat we daar samen met elkaar over na kunnen denken. De gelijkenis van de zaaier wordt beschreven in zowel Matthäus, Lucas als het Marcus-evangelie. Dan moet ik even kijken, ik geloof dat ik het... Kijken of ik het wel goed genoteerd heb. Ja, ik ga het vanuit het Lucas-evangelie lezen. En ik lees dan vers 4 tot en met 8. Lucas 8, vers 4 tot en met 8. Ik lees vanuit Herziende Statenvertaling, maar u mag natuurlijk uw eigen vertaling gebruiken. Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toe kwamen, zei hij met een gelijkenis: een zaaier ging eruit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. Een ander deel viel op de rots en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. Een ander deel viel te midden van de dorens en de dorens die ermee opgroeiden, verstikten het. Een ander deel viel op goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij: wie oor heeft om te horen, laat hij horen. Er komt een moment in de bediening van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus het evangelie op een andere manier gaat proberen duidelijk te maken. Hij heeft het eerst geprobeerd door in normale bewoordingen te spreken en op een gegeven moment gaat hij over tot het geven van gelijkenis. En hoe zou je een gelijkenis kunnen omschrijven? Dat is iets uitleggen, duidelijk maken, doorgeven van voorbeelden die herkenbaar zijn voor mensen. Nou, waarom gebruikt hij gelijkenissen? Om iets van zijn boodschap duidelijk te maken. Alleen, het frappante hier is dat hij die gelijkenis aan een grote menigte vertelt en dat hij hem later pas aan het discipelen uitlegt. He, aan een heel klein gedeelte, aan zijn volgelingen legt hij die uit en niet aan de hele grote scharen. En dat had te maken met dat de Farizeeën en de Sadduceeën, die wilden zijn eerste boodschap die hij verkondigde, en toen hij nog vrijheid sprak, wilden ze al niet aannemen en hij is toen inderdaad later overgegaan in gelijkenis. En in Matthäus 11, vers 13 lezen wij ook dat de verborgenheden van het koninkrijk waren gegeven om door de discipelen gekend te worden. En hij liet de uitleg, zoals wij die nu eigenlijk wel zien, liet hij eigenlijk aan een grotere menigte, gaf hij die eigenlijk niet. Als we naar die gelijkenis van de zaaier kijken, dan zijn er drie belangrijke dingen. De zaaier, het zaad en de verschillende bodemsoorten. grond. Als we bij de zaaier beginnen, dan zien we dat de zaaier altijd dezelfde is. Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens kunnen zijn dat de zaaier in dit geval God is. En die God is altijd hetzelfde. Die is nooit veranderd. Die was, zoals hij voor was, is hij nu nog steeds. En ook toen die tijd, toen deze gelijkenis verteld werd. En opvallend aan de zaaier is dat de zaaier overal zaait. Hij kiest de grond niet uit. Hij kijkt niet of de grond goed of slecht is. Het enige wat de zaaier doet is zaaien. Het zaad. Het zaad is ook altijd hetzelfde. Het zaad vertegenwoordigt hier het woord. En misschien kunnen we dat beter vertalen in onze tijd. Vertegenwoordigt het evangelie. En als we naar het evangelie kijken, dan kan het evangelie grofweg eigenlijk verdeeld worden in twee grote stukken. Het eerste is het evangelie van Gods genade. Dat wordt vooral door de apostel Paulus gepredikt. Dat lezen we onder andere in Handelingen 20 vers 24. En dat woord genade, dat is de liefde en onverdiende goedheid van God die wij van hem ontvangen. En dat evangelie van genade, dat wordt vooral verpersoonlijkt door het offer van de Heer Jezus die in onze plaats stierf op het kruis van Golgotha, waardoor wij weer vrede konden krijgen met God. Een plaatsvervangend offer. Het andere deel van het evangelie is het evangelie van het koninkrijk. Als we goed in Lucas 8 lezen, dan zegt hij in vers 1: en het gebeurde dan dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. Dus Jezus was bezig met het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En misschien is het goed om even een paar kenmerken dan van het evangelie van het koninkrijk te noemen. Ik zeg het al, een koninkrijk heeft een koning. En in dit geval kunnen we denk ik vaststellen dat Jezus die koning is. En als we een koninkrijk hebben, zijn er ook onderdanen. En wij zijn de gelovigen in dat koninkrijk, de onderdanen. En waar het vooral om gaat in dat koninkrijk is dat, dat wij onze levensstijl aan gaan passen aan de levensstijl van de koning. We willen, het is ons doel om op hem te gaan lijken. Dus ik denk dat het iets goed is om dat ergens goed in de gaten houden. En dat we vaststellen met elkaar dat het koninkrijk er nu al is. We hebben nu een koninkrijk en dat is een geestelijk koninkrijk. Er komt straks ook een werkelijk koninkrijk, een duizendjarig vrederijk. Maar dat is dan pas. Maar ik geloof dat het koninkrijk ook nu al aanwezig is. En hoe kunnen we dat dan zien? Nou, ik denk als er bepaalde dingen gebeuren binnen de gemeente bijvoorbeeld, dan kunnen we zien dat het koninkrijk aanwezig is. Als we zien dat er demonen uitgedreven worden, dan kunnen we vaststellen dat het koninkrijk van God aanwezig is. Als we zien dat mensen tot geloof komen, tot bekering komen, dan kunnen we vaststellen dat het koninkrijk van God aanwezig is. Als er liefde is onder de gemeenteleden naar elkaar, dan kunnen we vaststellen dat het koninkrijk van God aanwezig is. We zien daar flitsen van, maar dat is ook niet altijd zo. Wij leven op deze wereld en de Bijbel spreekt dat wij slechts bijwoners van deze wereld zijn. Dit is niet onze wereld, maar wij leven hier wel. En wij mogen leven door de kracht van de Heilige Geest en op die manier het koninkrijk vormgeven. Het vierde, en dat is misschien wel de kern van deze gelijkenis, zijn de soorten grond. En we hebben vier soorten. 1. Het grond langs de weg. En de Heer Jezus legt dat verder uit vanaf vers 11 tot 15. En daar staat mensen die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord, dat is het zaad, uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig, zeker gelukkiger worden. Grond op rots- en steenachtige plaatsen. Mensen die het woord met vreugde ontvangen wanneer zij het gehoord hebben, maar deze, die maar een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in de tijd van verzoeking worden zij afvallig. Grond met doornen en distels. Mensen die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. Grond met goede, vruchtbare aarde. Mensen die het woord horen, die een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vrucht dragen. En over die uitleg, daar zijn wel wat dingen over te zeggen. We kunnen vaststellen dat in alle vier de grondsoorten dat allemaal gehoord wordt. Dus blijkbaar is er aandacht. elke grondsoort, van A tot en met D in dit geval, van E tot en met 4, daar wordt gehoord. En we kunnen ook vaststellen dat in iedere grondsoort een extern element aanwezig is. Als ik in nummertje 1 kijk, de grond langs de weg, dan zie ik daar de duivel. In het tweede zie ik dat er verzoekingen zijn. In het derde zie ik zorg, rijkdom en genietingen. En in het vierde zie ik ook een stukje volharding. Blijkbaar moeten we met dingen om kunnen gaan en die het leven geven, waar ons toch wordt gevraagd om te volharden. Dus daar is een extern element in, zit daarin. En het blijkt dat er uiteindelijk maar één soort goede grond is. Die alle andere drie zijn dus blijkbaar niet voldoende. Als we verder gaan kijken, zien we dat in de laatste twee grondsoorten ook de term vruchtdragen wordt genoemd. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. En als we dat zo samenvatten bij elkaar, dan kwamen er bij mij eigenlijk twee vragen naar boven. En dat zijn echt wel hele serieuze vragen. En ik denk dat het ook goed is als we daar ook serieus naar kijken. En de eerste vraag die ik stelde aan mezelf, welke grond ben ik op dit moment? Zit ik A, B, C of D? En de tweede vraag is, welke grond zou ik eigenlijk graag willen zijn? En ik denk dat het dat het antwoord dan heel gauw is, tenminste voor mij wel. We willen het liefst allemaal, puntje D, we willen het liefst allemaal die goede en vruchtbare grond zijn. En ik denk dat het ook met perioden in ons leven te maken heeft. Als ik gewoon even naar mezelf kijk, even heel kritisch, dan heb ik ook wel eens gemerkt dat ik wel eens in puntje C zit, in de grond met doornen en distels. Ik word nog wel eens overvallen door dat ik wel eens last heb van zorg in het leven. Toevallig in de bidstond hadden we het 2 weken geleden erover. Hè, dat we ons wel eens kunnen laten overmannen door zorgen. Hè, en dat ons dat in de weg kan staan om uiteindelijk dienstbaar te zijn in het koninkrijk. Want daar gaat het eigenlijk om. En ik denk dat het goed is om dan ook eens, zoals we allemaal hier zitten, het hoeft niet per se nu, maar misschien vanavond, voordat je gaat slapen, dat je hier nog even aan denkt. Dat je zegt van oké, maar welke grond zit ik op dit moment? Dat je dat jezelf ook af gaat vragen. Ik ben er in zekere mate van overtuigd dat God ook meehelpt op welke grond wij kunnen zijn, maar dat we daar zelf ook wel iets aan kunnen doen. Daar kom ik dadelijk nog heel even wat uitgebreider op terug. En inderdaad, de vraag stellen, ja, maar welke grond zou ik dan uiteindelijk willen zijn? En om even door te gaan op dat woord vruchtdragen, want dat is toch wel een apart iets. En dat heeft eigenlijk gewoon met werken te maken. De werken die wij doen voor God, of die God eigenlijk door ons heen wil doen. Want dat is eigenlijk een betere vertaling, om het zo over te zeggen. Ik denk dat Jezus wil dat we vrucht dragen. En ik denk als we eerlijk in ons hart kijken, dat wij dat ook graag willen. We willen vrucht dragen zoals we hier met elkaar zitten. En ik had vroeg me af van, ja, maar hoe werkt dat nou, dat vruchtdragen? Dat is natuurlijk best wel een beetje een begrip. Ja, wat moet je ermee, wat kan je ermee? Als wij Johannes 15 lezen, ik denk dat een heel belangrijk stuk is. Lees het versen 4 en 5. Wat gaat er voor vruchten? Vrucht. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Die term in hem blijven, als we de Efezebrief lezen, hoofdstuk 1 tot en met 13, daar komt volgens mij heel vaak voor de woordcombinatie in hem. Wat houdt dat nou precies in? Het is toch misschien een beetje lastig. En ik vond het zelf ook lastig en ik ben dus een beetje gaan googlen, een beetje gaan studeren. En ik denk dat het in hem zijn, dat het vooral heeft met een intieme relatie met de Heer Jezus. Dat het daarom gaat, hè? Het in hem blijven. Hè, dat we in afhankelijkheid leven van hem. Ja, dat we liefde voor hem hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als we in Matthäus 22 lezen, dan lezen we in het grote gebod. Ja, en daar staat het eerste gebod, wat de Heer Jezus daar noemt, is dat we God lief moeten hebben met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel ons verstand. Ik denk dat dat de basis is. Het tweede gebod kennen we ook allemaal, laat ik heel even liggen, maar ik denk dat we daarin moeten beginnen. Ik hoorde ooit wel eens, laatst zat ik een stukje muziek te luisteren en die zei iets in het Engels en dat heb ik geprobeerd te vertalen. Jezus moet eerst in ons kunnen werken om van daaruit door ons te werken. Ja, dus we moeten eerst bij God komen en bij Jezus komen en ons laten inspireren, laten leiden om uiteindelijk die volgende stap te kunnen maken dat God door ons heen kan werken. Want dat is eigenlijk vrucht dragen. Ik denk dat van onze kant ook iets gevraagd wordt. Ja, dat we een praktisch heilig leven leiden. Dat kunnen we niet uit onszelf. Daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Ja, ik denk dat God ons opdraagt in meerdere gedeelten in het Nieuwe Testament. Dat we hem gehoorzamen. Ook als het ons eventjes een keertje niet uitkomt. Maar God vraagt wel gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de koning in dit geval. Maar als ik even naar mezelf kijk, hoe gaat dat nou vaak in de praktijk? Ik denk, nou ja, als de Heer Jezus een gelijkenis mag geven, dan kan ik ook misschien nog wel een mooie gelijkenis geven. Waar is, was is een vader, en die stond vroeg, die had een heleboel kinderen, die stond vroeg, 's ochtends vroeg op en die ging naar zijn werk. En die zei tegen zijn kinderen van, ik wil dat jullie vandaag de zolder opruimen. Nou, kinderen echt helemaal enthousiast. En nou, vader ging van huis en hij zei ook, als ik dan vanavond terugkom, dan ga ik er ook vanuit dat die zolder opgeruimd is. En nou, vader naar huis, de kinderen helemaal gelukkig en nou, die kijken zo eens naar die zolder en die kijken zo eens een beetje verder in het huis en die komen ook buiten in de tuin en die kijken eens naar de gevel van het gebouw en die zien het er toch wel echt heel erg verouderd uitzien, die gevel, het verfblad eraf en die denken van, hé, joh, weet je wat we doen? We gaan die zolder niet opruimen, maar we gaan het huis maar eens even verven. Dus die gaan echt zeer, zeer aan de slag. Potjes verf erbij, die schilderen heel die voorgevel. En uiteindelijk helemaal moe, voldaan, zakken ze uiteindelijk laat in de middag, zakken ze neer. En vader, die komt ook weer thuis. Nou, die kijkt zo eens even naar die gevel en die loopt naar binnen. En die vraagt aan zijn kinderen van, nou, goh, wat hebben jullie vandaag gedaan? Want ik aan jullie gevraagd had. Hebben jullie de zolder opgeruimd? Oh, zegt de kinderen, nee, vader heeft het dan niet gezien hoe mooi de voorgevel geschilderd is. Ja, zegt vader, dat heb ik gezien. Maar dat was niet wat ik gevraagd had. Ja, ik had gevraagd of jullie die zolder wilden opruimen. En misschien geeft het een klein beetje weer, hè, hoe dat ook wel eens in mijn persoonlijk leven, maar ook misschien wel eens in de gemeente gebeurt, dat we soms wel eens dingen van God opgedragen krijgen die we misschien wel leuk vinden of niet leuk, maar dat we ook nog andere dingen zien die ook wel heel leuk zijn, dat we daar liever daarmee aan de slag gaan. En de vraag is dan of we dan, ik denk dat we daarin niet de wil van de Vader doen, en de vraag is dan of we dan uiteindelijk ook vrucht dragen. Want God had gevraagd of die zolder opgeruimd werd en niet zozeer dat huis geverfd. En daar komt eigenlijk nog een aspect bij, misschien dat hij dat huis wel door heel iemand anders willen laten verven. Hè? Dan halen we eigenlijk wat iemand anders bestemd heeft, trekken we misschien zelf naar ons toe. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we Gods stem gaan verstaan om ook vrucht te kunnen dragen. We kunnen niet ontkennen dat die kinderen die het huis geschilderd hebben zeker iets goeds gedaan hebben. Maar het was niet Gods zijn bedoeling dat ze dat eigenlijk zouden doen. Ik hoop dat het een klein beetje overkomt. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wij dragen niet per se vrucht als we iets goed doen. Ja, soms zijn we heel erg bezig en dan merken, dan hebben we echt het idee van we doen iets goed. Maar is dat dan ook zo in de ogen van God? Ik kan daar geen oordeel over vellen, maar misschien is het wel eens goed om daarover over na te denken. En als we dan een beetje aan het eind van dit betoog komen, wou ik eigenlijk afsluiten met die drie vragen. En de eerste twee vragen hebben we al gehad. Ja, de eerste vraag is van welke grond ben ik? Om daar gewoon eens eerlijk naar te kijken, gewoon met een open hart en niet om nou elkaar te plagen of iets dergelijks, maar gewoon eerlijk met een open hart kijken, okay, in welke grond zit ik op dit moment? En de tweede vraag is welke grond zou ik willen zijn? En ik denk dat we dan allemaal overtuigd kunnen zijn, zoals we hier zitten met elkaar, dat we het liefst grond D zouden willen zijn, hè, dat we vrucht willen dragen. En ik reed hier naartoe vanochtend en Terwijl ik op de vraag bij mezelf, de derde vraag, draag ik werkelijk vrucht? Doe ik werkelijk, probeer ik de wil van God te doen? Probeer ik hem ook te gehoorzamen, zodat ik vrucht kan dragen, dat ik het werk kan doen die jij van tevoren in mij gelegd heeft? En dat is gewoon een hele kritische vraag naar onszelf toe. Zijn we bezig om ons zelf te kietelen of om ten opzichte van anderen iets te laten zien wat we doen, om iets aan te tonen? We hebben een stukje eer in ons om dat te tonen, hè, wat we graag willen. Hè? En toen ik daar zo mee bezig was en ik reed hier naartoe, toen dacht ik van ja, maar stel je nou dat je voor dat je in die dat je niet in categorie 4 zit, maar dat je in 1, 2 of 3 zit. Hoe kunnen we dan, hoe kan je dan misschien naar 4 komen? Hè? Probeer dat er ook nog een beetje iets praktisch mee te geven. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, ik moest heel erg denken aan Openbaring 2. Daar wordt in de brief van aan de Efeziërs wordt een heel verhaal verteld. En op een gegeven moment, een heel mooi betoog van de Heer Jezus, hoe goed ze allemaal niet waren. En op een gegeven moment komt de Heer Jezus en die zegt van, maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde verlaten heeft. En wij kunnen in ons persoonlijk leven, denk ik, maar ook in ons gemeenteleven nog heel erg bezig zijn met dingen die ons ook van God afhouden. In alle eerlijkheid, denk ik. He, dat we heel veel dingen moeten regelen, of dit moeten doen, dat moeten doen. En dat we daardoor wel eens vergeten dat we heel erg druk zijn waar het werkelijk om gaat. En ik denk dat in dit stuk van Openbaring 2, dat het niet zo gaat dat de eerste liefde die wij, zo kan je het misschien ook vertalen hoor, die wij ontvingen. Hè, toen we tot de tekering kwamen, toen waren we misschien helemaal verliefd op Jezus. Maar ik bedoel meer dat Jezus van ons verlangt dat hij de eerste plaats in ons leven inneemt. Hè, en misschien is het een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Misschien is het een iets om mee te nemen. Dat we kunnen zeggen van oké, maar hoe kan ik dan weer terug gaan komen om uiteindelijk wel die werken of die werken te doen die God in mij gelegd heeft, of die vruchten dragen zoals God het bedoeld heeft. Misschien is wel weer de, misschien moeten we wel eens terug naar die eerste liefde. Misschien moeten we wel eens tegen elkaar zeggen, maar neemt Jezus nog echt wel de eerste plaats in mijn leven? En welke motivatie, houding heb ik om Jezus uiteindelijk te dienen? Ik denk dat dat belangrijke vragen zijn en dat we die onszelf ook mogen stellen vanochtend. En, Ik geloof dat we genade van God hebben. En ik geloof dat de Heer Jezus ons lief heeft, dat hij ons daar van harte bij wil helpen. Dus ik wil absoluut niet overkomen vanochtend als je dan in voor jezelf misschien hebt duidelijk gemaakt, misschien zit je wel in categorie A, B of C. Dat is ook helemaal geen veroordeling. Dat wil ik ook helemaal niet uitspreken vanochtend. Maar ik wil gewoon dat we ons bewust gaan worden van oké, maar waar zijn we nou eigenlijk, waar ben ik mee bezig in mijn leven ten opzichte van het geloven in de Heer Jezus? En waar zijn we als gemeente mee bezig? Waar doen we het uiteindelijk voor? Hè? We kunnen onszelf nog zo vaak voorbij lopen. En wij kunnen allemaal wel leuke ideeën smeden. Ik merk het ook wel eens bij onszelf, ook in de gemeente, dat we soms allemaal ideeën hebben, dat we gelijk volop aan de slag gaan en dat we eigenlijk niet de tijd nemen om dat eens even rustig in gebed te brengen en eens even rustig vragen van, nou heer, maar wat vindt u er nou eigenlijk van? We pakken gelijk allerlei dingen op en we gaan er gelijk mee aan de slag, zonder eigenlijk eerst erbij stil te staan maar wat zou de Heer ervan vinden? We kunnen misschien wel te makkelijk zeggen, ja, dat hebben we van de Heer gekregen. Misschien is het ook wel goed om in gebed te gaan en ook naar een bevestiging te vragen. Ik denk dat er helemaal niets mis mee is. Soms geeft de Heer die bevestigingen en soms zegt de Heer van, ja, ga maar. En dan worden we in de loop van de tijd bevestigd. Maar ik denk dat het wel goed is om daar eens over na te denken als we met ideeën komen. Dat we daar echt eens, dat we dat ook in gebed brengen. Dat we ook echt in ons persoonlijk leven, ja, als we misschien gestrand zijn ergens, dat we gewoon weer teruggaan naar die eerste liefde. Want we hebben net in Johannes gelezen dat we eerst bij hem moeten zijn om uiteindelijk vrucht te kunnen dragen. Ja, als we niet in hem zijn, belangrijker als hij niet in ons is, dan kunnen we niets doen. En ik denk dat het een hele goede boodschap is dat we ook weer gewoon teruggaan naar de basis en teruggaan naar die eerste liefde. En gaan kijken, Heer Jezus, welke plaats neemt hij uiteindelijk in ons leven? En dat wil ik jullie eigenlijk meegeven vanochtend.